Goedemorgen gemeente. Wat fijn om weer mensen in de zaal te hebben. Vorige week mocht ik zelf zitten en weer genieten van samen hier zijn. Maar ook als spreker is het fijn om weer wat meer mensen te zien om tegenaan te praten. Dat is toch wel heel erg fijn dat we weer met wat meer mensen in de zaal mogen zijn. En ook als je thuis bent, fijn dat je meekijkt. En ik hoop dat we ons allemaal mogen laten raken door wat de Bijbel ons vandaag gaat leren. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Ik ga na de preek aansluitend gelijk over op het avondmaal. Dus als je thuis zit, dan is dit een moment of straks een moment om even wat wijn en druivensap, brood te pakken, zodat dat er vast klaar staat. En hier in de zaal zal het uitgedeeld worden, dus jullie kunnen rustig blijven zitten. Vorige keer heb ik gesproken over het belang van zondebesef in de relaties. In relatie met God, relatie met elkaar, relatie met onszelf. En naar aanleiding daarvan kreeg ik wel een paar vragen, een paar opmerkingen. En het is altijd heel erg leuk om dat mensen nadenken over wat je gezegd hebt. En dat je daar een beetje op door mag gaan. En iemand stelde een vraag over vergeving. Hoe zit het dan met vergeving? En vooral als het dan niet zo vanzelf gaat. Wat als jouw onrecht aangedaan is en die ander ervaart dat niet zo. Daar kan heel veel spanning zijn. Daar kan heel veel mis in lopen. Daar waar mensen bij elkaar komen, ontstaat soms wrijving. En soms kunnen we goed omgaan met die wrijving. En soms is dat wat lastiger. En ik vond het een mooi onderwerp om daar vanmorgen over te gaan hebben. En het interessante is dat als je over een onderwerp mag spreken of iets gaat bestuderen in de Bijbel, waar je misschien zelf niet in eerste instantie over zou gaan hebben. Dat ik bij mezelf merk dat ik dan extra geprikkeld ben door wat de Bijbel erover zegt. Dan denk ik, oh ja, dit zou ik zelf niet zo snel over spreken. En ik merk dat het me juist nog meer raakt en dat het nog confronterender is voor mezelf dan dat het normaal is. Als ik een normaal preek voorbereid, doet het ook altijd heel veel met mijzelf. En dat ik nu eigenlijk meer dan normaal, omdat ik vergeving ook niet zo'n makkelijk onderwerp vind. Omdat ik daar ook wel eens mee worstel en dat ik daar ook wel eens tegen aanloop. Dus bedankt voor die vraag en mooi dat we daar dan met elkaar op door mogen gaan. En fijn dat het ook weer mijzelf weer even scherp zet. Vergeving, als je daarover nadenkt, en dan vooral, wat zegt de Bijbel daarover? Dan ben ik benieuwd, nu we weer wat mensen in de zaal hebben, welk Bijbelgedeelte, welke Bijbeltekst, welk onderwijs in de Bijbel moet jij aan denken bij vergeving? Roep eens wat. Als jij de ander niet vergeeft, zal God jou ook niet vergeven. Ja, dat is een heftige, hè? Dankjewel. Ik hoorde 7 x 70 maal vergeven, ja. Nog een die nog niet genoemd is? Wat zeg je, Joke? De verloren zoon. Ja, mooi. Hosea, vertel. Ja, de vrouw van Hosea die vreemd ging en elke keer weer teruggenomen werd als beeld voor Israël, het volk van God en de relatie met God. Ja, mooi, dank je. Nog iemand? Ja, het onderwijs van Jezus over een beetje als een meer conflicthantering, hè? Ja, dat zit heel dicht bij elkaar. Ja, Matteüs 18, daar gaan we lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, laten we dan Matteüs 18 opzoeken. En daar, in dat gedeelte, komen heel veel van wat jullie gezegd hebben naar voren. En al die teksten zijn natuurlijk in mijn studie ook voorbij gekomen. En denk, oh ja, hoe ga ik dat nou samenbrengen? En Matteüs 18 is eigenlijk waar heel veel hiervan, niet alles, maar wel heel veel van hier samenkomt. En we lezen dan dat Petrus aan Jezus vraagt, hoe vaak moet ik vergeven? En dan zien we dat in Matteüs 18 vers 21 staat, daarop kwam Petrus. En als je in de Bijbel leest, daarop. Dat is zo'n signaalwoord. Hè? Ik, hey, daarop, ja, waarop dan? Dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig naar wat daarvoor gebeurt. Toch? Dat zou het als het goed is iets met ons moeten doen. Dus ik begin in vers 15 te lezen. Matteüs 18 vers 15. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. En dit is de gedeelte waar Jaap naar refereerde. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt. Dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ik ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezins om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan. Dus dit is al een heel interessant gedeelte over conflicthantering. Er roept al heel veel vragen op, maar daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Maar dit is wel wat eraan vooraf gaat. Dit is wel even goed om in je achterhoofd te houden. Vers 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Nou, daar komen een aantal dingen die jullie zeiden, komen hier al naar voren. En dat is interessant, hè? Ik vind het mooi dat als Jezus onderwijs geeft, dat de discipelen daarop door gaan vragen. Dat ze vragen van, ja, maar hoe zit het dan? En Petrus vraagt dan aan Jezus, moet ik mijn broeder of zuster, als hij tegen mij zondigt, 7 maal vergeven? En dan zou je kunnen denken van, wat vind je daarvan, hè? 7 maal vergeven? Is dat genoeg? Is dat veel of is dat weinig? Het is goed om te weten dat in die tijd, in het onderwijs van de rabbijnen, in de rabbijnse literatuur, dat er gezegd werd dat je maar 3 maal hoefde te vergeven. Nou, dat baseerde ze ergens op een tekst in het Oude Testament. Ik heb dat opgezocht en ik zag het verband niet, maar de rabbijnen leerden, 3 maal vergeven is genoeg. Oké. Nou, daar kun je al het zijne van denken. En dan vraagt Petrus aan Jezus, is 7 maal dan genoeg? En dat is dan eigenlijk best wel veel, hè? Dat is dan eigenlijk nog best wel mild, zou je kunnen denken. Petrus heeft ondertussen wel door bij Jezus. Dat als je iets aan Jezus vraagt, dat het meer is en anders is dan je verwacht. En dat is ook zo. Jezus geeft antwoord. En in het antwoord van Jezus gaat het eigenlijk niet om dat aantal. De rabbijnen zeiden 3 maal. Petrus vroeg 7 maal. En dan kunnen wij heel erg in de valkuil gaan vallen om te gaan denken, ja, maar hoe vaak dan wel? Als ik dan mijn lijstje bijhoud van al het onrecht wat mij is aangedaan, hoeveel streepjes moet ik dan zetten voordat ik eindelijk eens iemand mag terugbetalen? Dat is dan eigenlijk waar je mee bezig bent als je een lijstje bij gaat houden, toch? En Jezus draait het om. Jezus komt met een totaal ander denkkader, met een heel ander raamwerk. En hij zegt eigenlijk, Petrus, alsjeblieft, niet bijhouden. Het gaat niet om bijhouden wat iemand jou heeft aangedaan of wat jij iemand aandoet. Dat is niet waar het om gaat. En hij komt dan met het getal 7 maal 70. En dat is eigenlijk al niet meer bij te houden, hè? Hoe vaak iemand iets tegen jou, als dat echt daadwerkelijk 490 keer is. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van het getal wat Jezus noemt. Het gaat er meer om ongelimiteerd. Er komt geen einde, er is geen lijstje. Gooi dat lijstje weg en vergeef. Dat is eigenlijk wat Jezus bedoelt met dat getal. Het interessante is, als je gaat kijken naar het Grieks van dat 7 maal 70, hoe zij dat in het Grieks schrijven, dan kan dat ook verwijzen naar een ander getal, wat in mijn ogen meer voor de hand ligt. En dan is het niet 70 maal 70, of 7 maal 70, maar is het 7 en 70. 77. Dus Jezus zegt 77 maal vergeven in dat geval. En de symbolische waarde is dan eigenlijk hetzelfde. 7 maal 70, het gaat om een getal als 7, wat gaat over volheid. 7, volheid, maal 10, vermenigvuldigen, gewoon ongelimiteerd. En dat is met 77 de symbolische waarde eigenlijk hetzelfde daarvan. Maar het getal 77 komen we in de Bijbel nog een keer tegen. En ik denk dat Jezus 77 bedoelt, omdat hij daarmee verwijst naar een tekst helemaal aan het begin van de Bijbel. Genesis 4. Dat gaan we lezen. Genesis, het verhaal, het paradijs hebben we natuurlijk, alles is mooi. En dan wordt er gezondigd door Adam en Eva. Ze worden de tuin uitgezet. En in Genesis 4 lees je het verhaal van Kaïn en Abel. Kaïn is jaloers op Abel en slaat zijn broer dood. En je ziet in het verhaal van Genesis een enorme versnelling van zonde en van geweld. De destructie van zonde. Alles gaat kapot. Op het moment dat wij ongehoorzaam zijn aan God. En aan het einde van het verhaal van Kaïn en Abel zegt God dat als iemand Kaïn iets aandoet, hij 7 maal gewroken zou worden. Dat staat in Genesis 4 vers 15. En vanaf vers 17 in Genesis komt er dan een soort geslachtslijst van Kaïn. En een van de nakomelingen van Kaïn is Lamech. En Lamech had twee vrouwen, Ada en Silla. En Lamech is heel romantisch en schrijft een gedicht voor zijn vrouw. En dat ga ik voorlezen, Genesis 4, vers 23 tot 24. Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Dat is romantisch, hè? Dat is hem toch niet. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. Wat je hier eigenlijk ziet is weer nog een versnelling in de zonde en de destructie en het geweld in het verhaal van Genesis. Er is zonde, Kain 7 maal gewroken, dat is eigenlijk al extreem. Hè? Als iemand jou iets aandoet, die doet het 7 maal terug. Daar kun je al eigenlijk geen beeld bij denken. En Lamech verhoogt het nog een keer, 77 maal. En wat je dus als je die twee verhalen van Kain en Lamech en Jezus en Petrus bij elkaar brengt, dan zou je kunnen zeggen dat de versnelling die aangebracht is door onze ongehoorzaamheid, door onze zonde, door Jezus als het ware omgekeerd wordt. En hij zegt niet, het gaat niet om wreken, niet 7 maal, niet 77 maal, maar het gaat om vergeven. Niet 7 maal, maar 77 maal. Ongelimiteerd. En daarmee draait Jezus als het ware de visueuze cirkel van wraak en geweld draait hij om. En hij zegt, het gaat niet om geweld. Het gaat niet om wraak. Maar het gaat om vergeving. En dat is de omgekeerde weg. De omgekeerde weg, niet bij God vandaan, maar naar God toe. Niet wij als mensen bij elkaar vandaan, maar wij als mensen naar elkaar toe. Dat is, denk ik, wat Jezus naar verwijst en wat hij zegt in de symboliek van die getallen. En voor ons is dat misschien een beetje onbekend, omdat wij die getallen niet zo kennen en die verhalen vaak niet zo goed kennen als de mensen in die tijd dat kennen. De mensen in die tijd wisten precies als Jezus dat zei, 7, 77, bam, Kain en Lamech. Wow, dat is heftig zeg, dat je dat op die manier omkeert. Niet de weg van geweld, maar de weg terug naar God, de weg van vergeving. En ik denk dat dat is wat Jezus hiermee zegt, wat vergeving is, is niet wraak. Wraak is dat als we ons iets aangedaan is en we gaan dat naar buiten keren. We gaan dat vergelden op iemand anders. Het kan zijn degene die ons iets aangedaan heeft. Maar het kan ook zijn iemand in onze naaste omgeving. Als iemand op ons werk iets aandoet en je komt thuis, dat je een sneer geeft aan je partner. Dat is ook een vorm van wraak. Alleen dan naar iemand die er al helemaal niks mee te maken heeft. Wraak is het onrecht dat ons aangedaan is. Dat we dat naar buiten toe keren. Dat we dat vergelden naar iemand anders. Dat kan ook bitterheid zijn. Dat kan ook zijn dat we dat naar binnen toe keren. Dat we dat in onszelf houden. Dat we dat opkroppen. Dat we teleurgesteld raken in het leven, in mensen, in de kerk en in God. En dan worden we als Naomi, Mara, bitter. En allebei, wraak en bitterheid, zijn destructieve gevolgen van het niet goed omgaan met het onrecht dat ons aangedaan wordt. En Jezus wijst ons de weg van vergeving. Ongelimiteerde vergeving. De vraag is dan van ja, maar waarom ongelimiteerd? En als Jezus onderwijs geeft, in 1 of 2 zinnen, zien we vaak dat hij daarna met de gelijkenis komt. Om het wat uit te leggen, om het praktisch uit te leggen, om het handen en voeten te geven. En dan gaat hij verder in Matteüs 18. En dan komen we op het verhaal van de barmhartige koning en de onbarmhartige dienaar. Of de genadige koning en de genadeloze dienaar. Matteüs 18, vers 23. Dan zegt Jezus, naar wat hij net zei tegen Petrus, daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten, tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Dit is wel een heftig verhaal, hè? Dit is wel pittig. Vind ik tenminste. Ik ben gaan spitten in dat verhaal, naar de details gaan kijken. En als ik het gewoon zo lees, de eerste keer raakte het me al, maar toen ik naar die details ging kijken, raakte het me nog meer. Wat we hier zien gebeuren is een koning die zijn dienaren bij zich laat komen en die moeten hun schuld gaan betalen. Of in ieder geval daar rekenschap van afleggen. En er is één dienaar die heeft een schuld van 10.000 talent. Nou zouden we weer in diezelfde valkuil kunnen trappen om te gaan berekenen hoeveel dat dan is. Maar dan zijn we weer met dat lijstje bezig. Het gaat niet om dat lijstje. Het getal 10.000 talent, de hoeveelheid, is dan weer interessant om te kijken wat dat dan voor de mensen in die tijd betekende. 10.000 is in het Grieks het grootste getal wat je kunt beschrijven met één letter. He, wij kennen vaak, wij hebben natuurlijk cijfers. We kennen de Romeinse cijfers, wat dan letters zijn. De I, de V, de C, de L, de M. En de M is in de Romeinse de hoogste. In het Grieks is 10.000 het hoogste. Er is ook een M, de myriade. En 10.000 werd daarmee ook in de beleving van de mensen niet zozeer een getal wat je kon berekenen of wat je uit kon schrijven, maar ging eigenlijk om ontelbaar. 10.000 is gewoon ontelbaar. Dat is een onbeschrijfelijk hoog bedrag. En dat is met talent eigenlijk ook zo. Dus als 10.000 het hoogste ontelbare getal is, dan is talent het hoogste manier van betalen. Hier wordt hier over denarii gesproken. Men had nog meer soorten muntstukken en manieren van betalen. En talent was eigenlijk gewoon het hoogste, grootste geldeenheid, om het zo maar te zeggen. Dus we zien hier eigenlijk ontelbaar maal ontelbaar. De schuld was niet te beschrijven groot. En wat we dan zien gebeuren is dat die dienaar, en ik vind het echt heel erg interessant en lachwekkend, dat die dienaar vraagt om uitstel. Geef mij nog wat tijd om een ongelimiteerd, onmogelijk, ontelbaar bedrag terug te betalen. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Iedereen die daar aanwezig was, dienaar op zijn knieën, koning op zijn troon, en iedereen die daarbij aanwezig was, de hele hof, die moet ontzettend hard gelachen hebben. Terugbetalen, nog even wat tijd, dat kan helemaal niet. Dat is absurd. En dan zien we het, en dat is hoe belachelijk dat is, zien we iets heel bijzonders gebeuren bij die koning. Die geeft de dienaar niet zijn zin, want de dienaar krijgt geen uitstel. Maar hij geeft nog meer. Hij scheldt de hele schuld kwijt. Weet je wat? Laat maar zitten. Het is goed zo. Dat is bizar, hè? Eigenlijk is dat genade. Genade die wij ontvangen, de vergeving die wij van God ontvangen, als wij hen om vergeving vragen. Het is niet alleen zo dat wij dan geen schuld meer hebben naar God toe, maar we worden ook nog eens zijn kinderen. Wij krijgen ook nog eens allerlei gaven en talenten om hem te mogen dienen. En nog zoveel meer. Bizar is dat toch, als je daarover nadenkt. Wij zijn die dienaar en wij smeken om uitstel, maar we krijgen geen uitstel. God scheldt het kwijt en geeft ons meer. Dat is zo bijzonder. Die dienaar moet zich ontzettend blij gevoeld hebben. Moet zich zo ontzettend gezegend gevoeld hebben. Die ging naar binnen en denkt, oh jee, 10.000 talent. Hoe ga ik hiermee wegkomen? Ja, niet. Hier ga ik niet meer wegkomen. En hij komt er wel mee weg. Hij krijgt genade. De koning heeft medelijden voor hem. Dus hij moet naar buiten gaan, super blij, super vrolijk, super gezegend. Op een roze wolk door het dorp heen. Die moet echt super blij geweest zijn, toch? En dan komt hij buiten. En dan komt hij een mededienaar tegen die hem, ik weet niet eens meer hoeveel het is. Het is niet belangrijk hoeveel het is. Super weinig. Super weinig heeft die andere dienaar schuld bij hem. Het staat totaal niet in mijn verhouding met wat hij schuldig is geweest. En wat doet hij? Hij pakt hem in een wurggreep. Andere vertalingen zeggen, hij pakt hem bij zijn keel. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, dat iemand dat doet. Dat je in een wurggreep ligt. Of dat iemand dat lucht uit je luchtpijp drukt. En dat is benauwd hoor. Dat is eng. Dan kan zomaar een paar seconden kan je weg zijn. Dat is echt een heftige reactie. Voor een heel klein bedrag. Dat is hoe de dienaar reageert. En de andere dienaren zien dat. En die denken, ja maar dit klopt helemaal niet. Dit kan toch helemaal niet. En ze gaan naar de koning toe. En ze halen verhaal. En dan zien we dat de koning er omdraait. En zegt van ja, maar als dit is hoe jij met andere mensen omgaat, dan kan ik jou die schuld ook niet vergeven. Dat klopt niet. En de koning doet aanspraak op medelijden, op liefde. De koning had liefde en medelijden voor de dienaar. En die dienaar zou dat ook voor die andere dienaar moeten gehad hebben. En zo is het ook bij ons. God heeft zoveel liefde voor ons. Heeft zoveel medelijden met ons. Omdat hij ziet dat wij helemaal niet in staat zijn om God op een heilige manier te behandelen. Wij kunnen niet zonder fouten. Wij zullen altijd weer een keertje zondigen. Altijd weer een keertje fouten maken. En dat is niet erg, omdat we weer vergeven worden. Maar dat is wel Gods liefde en Gods medelijden voor ons. En dat hoort voor ons een soort basishouding te zijn naar elkaar toe. En naar onszelf toe. Daar heb ik het eigenlijk helemaal niet in deze preek over nagedacht. Maar dit is ook iets wat natuurlijk voor jezelf geldt. Want het is ook soms belangrijk om jezelf te vergeven. Het contrast tussen het gedrag van de koning en het gedrag van de dienaar kan niet groter. Het kan niet groter. Er is geen groter contrast. En daarmee laat Jezus zien hoe dat bij ons zit. En hoe God met ons omgaat. Die vergevingsgezindheid, die medelijden en liefde die God ons geeft, horen wij ook voor elkaar te hebben. Het ging om die ongelimiteerde vergeving. Waarom? Omdat God ons ongelimiteerd vergeeft. We vergeven elkaar niet of onszelf niet omdat we het verdienen. Maar we vergeven omdat God ons vergeven heeft. Dat is de reden. En Jezus zegt dan dat het belangrijk is dat we vergeven van harte. Dus zo staat het in de Nederlandse vertaling, van harte. En in de Engelse vertalingen staat dat je vergeeft met je hart. En dat, wat van harte, dat is een Nederlandse uitdrukking. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Iets van harte doen. Dat, voor mijn gevoel is dat we dat heel leuk vinden om te doen. Ik doe het van harte gefeliciteerd. Ik doe iets van harte, ik vind het superleuk om dat te doen. En als je zegt met je hart, dan hebben we in de Nederlandse taal heel erg het idee van dat heeft iets met emotie te maken. Met je gevoel, met je intuïtie. Volg je hart. Volg wat goed voelt of zo. Dat is een beetje het gevoelswaarde die wij volgens mij hebben bij hart. Als je in de Bijbel kijkt, die hadden nog een heel ander beeld van hoe de mens in elkaar zat. Die hadden niet door wat het hart deed, dat gewoon een kloppende spier is. En dat de meeste dingen eigenlijk in je hersenen gebeuren. Dat wisten ze toen niet. Hart was voor de mens in die tijd eigenlijk alles van de mens wat van binnen gebeurde. Dat zijn zowel je emoties als wat je bedenkt, als de beslissingen die je maakt. Als Jezus zegt dat we moeten vergeven van harte of met ons hart, bedoelt hij daarmee dat het iets is wat van binnenuit moet komen. En niet van buitenaf. Niet omdat de wet dat zegt, niet omdat de Bijbel dat zegt, maar omdat wij dat van binnen besluiten, ik wil, ik hoor te vergeven. Niet omdat iemand anders dat zegt. Als je een beetje op internet gaat kijken naar vergeving, dan kom je soms spreken en filmpjes tegen dat echt superbelangrijk is om te vergeven. En op zich ben ik het daarmee eens. Maar soms zie je dat er een soort van gezegd wordt tussen de regels door dat we moeten vergeven. Je moet vergeven, want anders... Nou, en dan hebben mensen daar allerlei gevolgen bij bedacht. Je moet vergeven. En pastoraal gezien is dat iets wat je denk ik nooit... Nou, nooit is misschien, maar wat je niet moet zeggen tegen iemand. Jij moet vergeven. Want dat is iets wat van binnenuit moet komen. En iedereen heeft daar zijn eigen proces in. Maar als je iemand gaat dwingen om te vergeven, dan is het niet meer van harte. Dan is het, oh, ik moet vergeven, want de oudste zegt dat of zoiets. Of die en die preker op YouTube zegt dat. Maar dat is niet de goede grondhouding. Die grondhouding moet vandaan komen omdat God ons vergeven heeft. Omdat wij liefde hebben voor die ander. Liefde die wij doorkrijgen van Jezus. Dat is de reden om te vergeven. En niet omdat het moet. Dat is wat Jezus hier bedoelt met als hij zegt van wij moeten van harte vergeven. En dat past ook meer bij wat we zien in de praktijk. Namelijk dat vergeven soms ontzettend moeilijk is. En vergeven is soms een proces. Als jou iets aangedaan is, als jouw onrecht aangedaan is, dan is dat niet iets wat je zomaar eventjes kunt wegschuiven. Dan is dat iets waar je mee aan de slag moet. En dat is een moeilijk en pittig proces. En zeker als er sprake is van extreem onrecht. Er zijn allerlei verhalen, gebeurtenissen in de praktijk die wij misschien in ons eigen leven hebben meegemaakt. Of mensen in onze nabije omgeving hebben meegemaakt. Hoe vergeef je misbruik? Hoe vergeef je jarenlange vernedering? Hoe ga je daarmee om? Hoe vergeef je als iemand jouw kind iets aangedaan heeft? Ik heb dat soort dingen niet meegemaakt. En ik kan me dat ook niet voorstellen. Maar als ik erover nadenk, dan raakt me dat enorm. Hoe kan je dat in hemelsnaam vergeven? Menselijk gezien kan dat misschien ook wel helemaal niet. En daarom kunnen we niet zeggen tegen mensen, jij moet vergeven. Vergeven is geen makkelijke manier om conflicten uit de weg te ruimen. Vergeving is niet iets in de doofpot stoppen. Vergeving is niet iets met de mantel de liefde bedekken en zeggen, daar hebben we het hier niet over. Nee, als er vergeving nodig is, dan is er onrecht geweest. En als er onrecht geweest is, dan mag dat benoemd worden. Dan mogen we dat in het licht brengen. Dan moeten we dat niet in het duister laten, dan moeten we dat wegstoppen, want dan ettert het alleen maar verder. Dat is niet de goede manier om om te gaan met onrecht. We mogen daar iets mee doen. En pas dan, misschien na een tijd, mag er vergeving plaatsvinden. Maar we moeten heel erg goed nadenken dat dat iets ontzettend moeilijks is. Ik vind dat in ieder geval heel erg moeilijk met het onrecht dat mij is aangedaan. En dat staat niet in verhouding met wat ik bij sommige mensen zie wat hun is overkomen. Wat moet het ontzettend moeilijk zijn om te gaan met zo'n extreme vorm van onrecht. Als we kijken naar dit verhaal en het onderwijs van Jezus, dan is het wel zo dat dit gaat over medegelovigen, over onze broeder en zuster. En we zien dat het hier gaat over iemand die smeekt om vergeving, die smeekt om genade. Iemand die zich dus bekeert en beseft dat hij verkeerd zit. Maar er zijn natuurlijk heel veel scenario's te bedenken, verhalen te bedenken en praktijkervaringen te bedenken, waarin het niet gaat om iemand die gelovig is. Wat als iemand jouw onrecht heeft aangedaan die ongelovig is? Of wat als het iemand is die geen spijt heeft? Of als iemand gewoon van mening is dat er helemaal geen sprake is van onrecht. Dat jij iets als onrecht ervaart en die ander zegt, ja, maar dat heb ik helemaal, dat is helemaal niet, ja, waar heb je het over? Stel je niet zo aan. Dat is goed wat ik gedaan heb. Daar kun je ook van mening over verschillen natuurlijk. Dat is ook wat gebeurt. Wat als iemand is overleden? Daar kun je niet meer mee in gesprek gaan. Hoe gaat het dan om met vergeving? Als diegene zijn excuses niet aan kan bieden. Of omdat iemand heel ver weg is of niet in contact kon komen of wat dan ook. Er zijn allerlei scenario's te bedenken. En wat, zoals ik net zei, die extreme vormen van onrecht. En ik denk dat eigenlijk dat het goed is, dat viel mij op, dat Jezus dus niet zegt dat we iedereen maar moeten vergeven. Want we zien dat bij God ook niet gebeuren. God vergeeft ook niet iedereen. In de Bijbel zien we ook dat God ons vergeeft als wij onze zonden belijden. Als wij Jezus volgen. Dan vergeeft God. Als we zeggen, ja, we moeten iedereen maar vergeven. Want God vergeeft iedereen, wat niet zo is. Wat sommige mensen wel denken, hè, in de alverzoeningsleer. Iets waar wij absoluut niet mee, als gemeente absoluut niet achter staan. Dat iedereen uiteindelijk maar in de hemel komt, dat het allemaal wel goed komt. Nee, we zien heel duidelijk in de Bijbel dat als mensen niet om vergeving vragen en Jezus niet volgen, dat consequenties heeft. En als God ons voorbeeld daarin is, dan moeten we dus ook wel bedenken dat wij niet maar iedereen lukkeraak moeten vergeven alsof iets is wat je heel makkelijk weggeeft aan iedereen. Dat is niet het onderwijs wat Jezus geeft. En dan kom je natuurlijk wel in een lastige situatie. Mogen we die mensen dan wel wreken? Mogen we die dan wel betaald zetten? Dat leert de Bijbel ook niet. Mogen we dan wel bitter worden en moeten we dat allemaal over ons heen laten komen en als zielige mensen teleurgesteld in een hoekje gaan zitten over het al het onrecht dat ons is aangedaan? Dat zie ik ook niet in de Bijbel. Maar wat is dan het alternatief? Als we dan niet hoeven te vergeven, dan zouden we heel snel kunnen denken dat het alternatief is. Dat we dan wel wraak mogen nemen en bitter mogen worden. Maar als je daarover nadenkt, staat dat weer heel erg in contrast met alles wat de Bijbel leert. Dat wat we doen en wat we zeggen, dat niet destructief voor onszelf en voor anderen moet zijn. Dat is de weg van destructie, van geweld, van zonde. Dus dat is niet het alternatief. Jezus zegt niet dat we iedereen maar moeten vergeven, maar dat we met anderen dan om moeten gaan zoals, wat zegt hij, zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. En hoe ging Jezus om met de tollenaren en de zondaren? Sloeg hij ze in elkaar? Zet hij iets betaald? Ja, Rijer, hij ging met ze eten. Ja. Ik ga dit niet verder uitwerken, maar ik hoop dat dit wel triggert. Jezus ging eten met de zondaren en tollenaren. Jezus ging eten met de mensen die hem onrecht aandeden. En ik denk dat dat een beter alternatief is. Om iets te zoeken. En dan is het misschien niet per se vergeving zoals we dat in dit verhaal zien, maar kan er wel binnen ons iets plaatsvinden wat misschien wel heel erg lijkt op vergeving, of wat je misschien ook vergeving kunt noemen. Het is in ieder geval belangrijk als iemand jouw onrecht aandoet, dat je hulp zoekt. Als je in het onrecht zit, zoek iemand die je vertrouwt op en zoek hulp. En dat kan bij een vriend, vriendin zijn. Dat kan bij iemand die bemiddelt in een bepaalde situatie. En je kan naar een huisarts toestappen. Je kan naar een psycholoog toestappen. Je kan naar een oudste toestappen. Je kan naar het pastoraat toestappen. Als er sprake is van onrecht in jouw leven, zoek dan hulp. Alsjeblieft, zoek dan hulp. Waar ik ook erg aan moest denken, als ik naar mijn eigen leven kijk en onrecht dat mij door sommige mensen is aangedaan, is dat ik na verloop van tijd in staat was om me in te leven in die ander. Dat ik dacht van waarom reageert die ander zo, wat mij zoveel pijn doet, en waarvan die ander dat goed vindt? Of hoe komt dat? Hoe komt het dat die ander zo reageert? En of waarom, hoe komt het dat ik me zo onrecht aangedaan voel? Hè? Want onrecht is ook iets wat je kunt ervaren. Sommige mensen, dat zie je natuurlijk in de maatschappij van tegenwoordig, ontzettende lange tenen, dat iedereen zich maar beledigd voelt bij het eerste, de beste opmerking die gemaakt wordt. Daar kan het soms ook aan liggen. Als iemand zegt, ik voel me beledigd, dan kan dat zijn omdat je iemand hebt beledigd, maar het kan ook zijn omdat iemand hele lange tenen heeft. Dat kan ook. Hè? Dat is iets wat ik de laatste tijd over nadenk. Van ja, dat jij zegt dat je je beledigd voelt, betekent niet dat het zo is. Maar het is ook heel erg interessant om je in te leven in die ander. Hoe gaat dat denkproces bij die ander? Waarom handelt diegene zoals die ander handelt? Heeft die ander wel liefde geleerd om lief te hebben zoals jij dat geleerd hebt of zoals het ideaalplaatje is? Misschien heeft die ander ook ontzettend veel onvermogen in zijn leven meegekregen. En is die ander helemaal niet in staat om het te doen op een manier zoals we dat misschien graag zouden willen hebben? En dat is natuurlijk wel super moeilijk om je in te leven in iemand die jouw onrecht aangedaan heeft. Maar ik denk wel dat dat kan helpen. En daarmee kun je niet per se dingen goed praten. Want sommige dingen die verkeerd zijn, zijn verkeerd. Maar ook achter de dingen die wij verkeerd doen, zit soms een verhaal. En ik heb gemerkt dat als ik begrip kan hebben voor het verhaal van die ander, ik begrip kan hebben voor wat die ander mij heeft aangedaan, en dan vind ik het nog steeds verkeerd, dan doet het me nog steeds pijn, maar er is wel iets veranderd. En een ander, of een laatste aspect misschien eigenlijk erin, een soort climax voor mij erin, is dat alles wat ons soms op ons afkomt aan onrecht, dat het goed is om te bedenken dat er iemand is geweest die ook heel veel onrecht is overkomen. Iemand die onschuldig was. Iemand die perfect was. Iemand die zonder zonde was. Iemand die nog nooit iemand die had aangedaan. Iemand die uit liefde naar deze aarde toe kwam, zijn goddelijkheid aflegde, de Zoon van God hierheen kwam en bespot werd, uitgelachen werd, niet serieus genomen werd, geslagen werd, gemarteld werd, de baard uitgetrokken wordt, doornenkroon opgezet, aan een kruis gehangen. En aan dat kruis zei hij, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is toch absurd, of niet? Dat is toch absurd. En ik geloof niet dat het een model is voor ons, maar dat raakt mij, joh. Zo, dat doet maar echt wat. Vader, vergeef hun. En ik weet ook niet of die mensen ook daadwerkelijk vergeven. Het is een gebed van Jezus, hè? Hij vraagt het, Vader, vergeef hun. Jezus, vlak ervoor had Jezus ook gebeden, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat gebeurde ook niet. Toch? U wil geschieden. Vader, vergeef hun. Ik weet niet of die mensen vergeven. Ik weet niet wat daar verder mee gebeurd is. Maar het gebed in het onrecht. En ook dat inleven in die anderen. Want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben helemaal niet door dat ze de Zoon van God aan het kruisigen zijn. Dat is zijn gebed. En dat vind ik wel heel erg inspirerend. Dat vind ik wel heel erg mooi. En misschien voor jou is vergeving ook moeilijk. Onmogelijk, misschien een onmogelijke situatie om te vergeven. En zeg je, Arno, alsjeblieft, heb het niet over vergeving. Dit staat echt nog zo ver bij mij vandaan. Dan snap ik dat. En daarom zeg ik ook, het gaat niet om moeten vergeven. Dat is ook het hele punt niet, dat zien we bij Jezus. Maar misschien is het mogelijk om onderaan het kruis te gaan zitten. Omhoog te kijken. En heel zachtjes mee te fluisteren met Jezus. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Vergeving, een moeilijk onderwerp. Vergeving is niet de weg van wraak of bitterheid gaan. Maar vergeving is de weg van verbinding. De weg van het koninkrijk. En we vergeven niet omdat het moet, maar we vergeven Als we vergeven, doen we dat omdat God ons vergeven heeft. We vergeven niet omdat iemand of iets van buiten dat zegt, maar we vergeven van binnenuit, omdat wij dat graag willen. Omdat we zo dankbaar zijn en zo onder de indruk zijn van de genade en de vergeving van God. Dat wij die liefde en die medelijden en die vergevingsgezindheid ook voor elkaar op mogen brengen.